Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Beste luisteraars, welkom terug bij de nieuwsitems van juni 2025. Altijd weer samen met mijn wingman, co-host Sjoerd. Hoi Sjoerd.
Ha Marco.
Nou, een laat avondje, want het moest even snel gaan, want er is een deadline. En er is een klein weekje fietsen, begreep ik voor jou aan jouw kant.
Ja, soms moet je weer even tussenuit, hè. En dan komt de podcast, moet dan ineens op de avond daarvoor nog opgenomen worden.
Ja. Daar kwamen we ook op de avond daarvoor achter.
Ja. Maar we hebben het wel weer goed voorbereid.
Dat wel, dat zeker. Vandaag hebben we wel iets minder onderwerpen, dus dat is iets makkelijker. Er zijn vier items. Het gaat over professionele identiteitsvorming, over supplementen, over hoe inclusief de huisartsopleiding is en over zwangerschapsafbreking. En daarnaast is er aan het eind een column van Charlotte Eikenboom over het omgekeerde kleurboek.
Ja, misschien wel goed om te zeggen. Het leuke aan het viertal artikelen is dat het onderdeel is van het themanummer van HMW. Mm-hmm. Het themanummer heet Buiten de lijntjes.
Nou gaan we eerst met een... En er zit best wel wat variatie in. We beginnen met een redelijke harde science, maar daarna wordt het meer kwalitatief onderzoek. En dan eindigen we weer met science.
Ja, we sluiten af met een mooie RCT.
Ja, altijd jouw favoriet. Eerste onderzoek gaat over supplementen. Supplementje hier, supplementje daar. En dat heeft ermee te maken dat de populariteit van deze supplementen erg hoog is. Er wordt veel reclame voor gemaakt. En het zou heel veel gezondheidsvoordelen opleveren. Maar ja, dan is natuurlijk altijd de vraag, is dat ook zo? Daarom is dit artikel gaat over een aantal wel vrij specifieke onderzoeken. Over calciumsuppletie en tegenovergewicht en dieren in obesitas. Over omega-3 vetzuren bij kinderen en adolescenten met een depressie. En over zink voor de preventie van behandeling van verkoudheid. Dus ik moet zeggen dat als ik aan deze supplementen dacht, dat ik aan hele andere gezondheidsvoordelen dacht. Voor sterkere botten, cardiovasculaire bescherming en dat soort zaken. Maar daar gaat deze artikel dus niet over.
Ja, ik had hetzelfde inderdaad. Het is heel specifieke indicatiegebieden onderzoeken ze hier.
En ook indicaties die ik niet zo hard kende. Want het eerste onderzoek gaat over calciumsuppletie voor overgewicht en obesitas. Wist jij dat dat een ding was?
Nee, ik had precies hetzelfde van... toen ik dat las, dacht ik, hey, is dat iets? Blijkbaar
ja.
Wel.
Ja.
Vertel.
Nou, in een eerder onderzoek was er een relatie tussen calciuminname en gewichtsverlies. En in 2024 hebben ze nog een Cochrane review gedaan over het effect van calciumsuppletie op gewichtsverlies bij patiënten met overgewicht of obesitas. 18 RCT's geïncludeerd, 1873 patiënten, wat wel aangeeft dat die RCT's dus aan zich niet zo heel groot waren. En dan werd dat vergeleken met een placebo. In 16 onderzoeken en in 2 onderzoeken werd het vergeleken met verschillende doses van calcium. Dan helaas, calciumsuppletie had in vergelijking met placebo dan of een andere controle geen effect op het lichaamsgewicht. Min 0,15 kilo, maar betrouwbaar interval door 0 heen. Heeft dan wel een heel klein effect op de afname van BMI en buikomtrek. Maar dan moet je heel goed speuren. En geen afname in de vetmassa. Min 0,34 kilo, maar ook weer betrouwbaarheidsinterval die door 0 heen lopen. Mensen hadden ook niet veel last van, want er was weinig bijwerkingen. Nou, en dan zeggen ze, ja, er was best wat heterogeniteit in de onderzoeksopzet. En dat kun je wel voorstellen bij eigenlijk 18 kleinere onderzoeken. Kleine follow-up duur, meestal korter dan 6 maanden. En overwegend vrouwelijke patiëntenpopulatie. Hoewel, ja, ik weet niet of dat een hele grote bias is. Dus ja, met heel hard zoeken vind je als je maar genoeg... Ja, het klinkt een beetje, als je maar genoeg tests doet, dan vind je wel een heel klein effect ergens. Maar niet klinisch significant. Dus als een patiënt bijkomt, calcium nemen om wat gewicht te verliezen, dan kun je beter wat andere adviezen geven, denk ik.
Ja. Ja, wat belangrijk. Dus wetenschappelijk, het is natuurlijk wel, het zijn veel onderzoeken, het is een meta-analyse. Dus wat dat betreft is het harde data. Maar je moet ook het afvragen van wat is het pathologisch mechanisme. Hè? Is er
fysiologisch.
Denk ik, calcium. Ja, dus, nou ja, je bent fysioloog, heb je gelijk. Dus wat is nou het mechanisme wat ze denken dat erachter zit? Dat moet je wel voor ogen houden. Bij dit, ja, ik heb altijd een beetje het idee van, ja, dit zit een, niet zo in de reguliere geneeskunde. En dan moet je dat extra voor ogen houden van...
Snap ik
wat
het.
Kan die, ja, snap ik het. Ja, precies. En zat ik te kijken, inderdaad ook omdat ik het niet zo goed kende. Twee theorieën. Calcium die kan wat op het hongergevoel doen. Dus hè, als je veel calcium eet, dan kan dat in de maag tot een cascade leiden, waardoor je gewoon minder honger krijgt. Nou, dus op zich nog wel iets meer voor te stellen. En ook op celniveau, zeg maar, in de vetsynthese. Doet dat calcium wat als dat in de cel wordt opgenomen? Dus hoe meer calcium er is, dat loopt dan via het parathormoon, die bijschildklierhormoon.
Ja, zeker.
Die reguleert dat. En als er dan veel calcium beschikbaar is, nou, dan zou dat dus ook in die cel ook een verhoogde vetsynthese geven.
Klinkt
leuk
goed.
Leuk om even toe te voegen, dacht ik.
Ja, absoluut. Maar doet het dus allemaal niet?
Nee,
maar goed bedacht. Ja. Nee, jij niet bedacht, maar. Ja. Nee, inderdaad, grappig. En het is ook een disclaimer voor alle mensen zeggen... ja, maar ik heb zware botten. Daar past het dus ook niet bij.
Nee, dat werkt niet.
Nee. Nou, volgende supplementje dan. Kijken of we daarmee eerst succes hebben. Dat gaat over omega-3 vetzuren bij kinderen en adolescenten met een depressie. Ook daarin was een eerder onderzoek waarbij een mogelijk positief effect was van de suppletie van omega-3 vetzuren in de preventie van en behandeling van depressies. En dan denken ze, ja, dat komt dan door een effect op de neurotransmissie, de celmembranen en de ontstekingsremmende werking. Dat vind ik altijd, als het al zo vaag wordt gezegd, dan denk ik, ja, nou, dan weten we het gewoon niet. Misschien doet het dat. Hebben ze 5 SCT's. Ja, ook weer niet grote groepen. Samen waren dat 228 patiënten, allemaal jonger dan 19. Waarbij omega-3 suppletie werd vergeleken met placebo. En in één groep werd ook tegelijk met antidepressivum gebruikt. Wat ik wel heftig vind voor kinderen van die leeftijd. En de follow-up van 10 tot en met 16 weken. Nou, en ook helaas geen effect. Het zou eigenlijk wel mooi zijn als het wel zo was. Geen effect op de zelfgerapporteerde depressieve symptomen. Ja, met een gemiddeld verschil van min 0,34, maar ook weer door nul lopend. En ook niet op remissie van de depressieve symptomen. Er was geen verschil in uitval of bijwerkingen. En ook hierin zeiden ze, ja, kleine steekproef, korte follow-up. En ook niet een gestandardiseerde dosis van de omega-3 suppletie. Jammer dat de eerdere veelbelovende resultaten niet konden waar worden gemaakt in de follow-up onderzoeken.
Kortom, snel door naar het volgende supplement.
Ja, dat is zink. Ja, inderdaad. Zink voor de preventie en behandeling van verkoudheid. Ook dat is voor mij een nieuwe. Heb jij een van deze, had jij die al wel gehoord?
Heb ik wel eens horen vallen.
Op een verjaardagsfeestje.
Zoiets, ja. Ja. Dus deze vind ik wel het interessantst van de 3 supplementen.
Ja, ik ook. Ook weer, dat is weer eerder onderzoek. Ik vraag me af of één iemand dat allemaal gepubliceerd heeft dan. Dat was positief, effectief voor het verkorten van de duur van verkoudheidsklachten. Nou ja, dat is natuurlijk mooi, want er is heel veel verkoudheid.
Het is zeker niet door één iemand gepubliceerd. Het zijn echt meerdere onderzoeken door meerdere onderzoeksgroepen. Dus dit is echt een veel onderzocht onderwerp. Dus zeker niet...
En ook niet gepubliceerd in de Bulgarian Archives of... General Practice, maar in een gerenommeerd blad.
Die zitten er ook tussen, ja.
Ja, die zitten er ook tussen. Het gaat over 34 SCT's met kinderen en volwassenen. En in 15 onderzoeken, ongeveer de helft dus, werd gekeken naar placebo en zink voor de preventie van verkoudheid. En dan was het grappig, de verkoudheden traden spontaan of werden geïnduceerd. Dan ben je dapper, dan laat je mensen gewoon verkouden worden. Follow-up van 5 tot 7 maanden en in de overige onderzoeken... Er werd zinksuppletie vergeleken met placebo voor het behandelen van een verkoudheid. Dus had je verkoudheid, dan kreeg je het. En die andere kreeg je het sowieso. En dan keken ze of je verkouden werd. In de preventieve onderzoeken laat zink geen effect zien op het risico van een verkoudheid. Ook een relative risk van 0,93. Dus van 0,50 tot 1. Dus niet significant. En er was ook geen afname in het aantal verkoudheden. Nou, beide weer lage bewijskracht. In de therapeutische onderzoeken, dus als je het al had, helpt het dan om zink te nemen. Er was helaas geen effect in de afname van de symptoomernst. Maar wat wel grappig was, In de therapeutische onderzoeken was er wel een effect van min 2,37 dagen. Dus nou, bijna een kleine 2,5 dag. Dat was ook significant. We variëren dus van meer dan 4 dagen tot een halve dag. Dus daar is een klein effect te zien. Ook daar weer slag om de arm, lage bewijslast. Maar daar was wel iets een effect. Nou, verder komt er eigenlijk niet zo heel veel uit. Ook hierin was wel beperking dat het een grote, veel verschillende onderzoeken waren. Doos en ook de manier van zink en al wat je toepaste varieerde ook. Dus je kunt ook niet één antwoord opgeven hoeveel zink je dan moet gebruiken. Ja, dan concludeerden ze eigenlijk, nou, alle drie de review van de verschillende onderdelen laten eigenlijk zien dat er niet heel veel bewijs voor is. En dan zeggen ze, ja, eigenlijk, nou, dat is ook een reden waarom dat niet is opgenomen in de huidige NAG-standaarden. Blijven toch de gebruikelijke zelfzorgadviezen, zeker bij de verkoudheid, blijven gewoon aangewezen.
Ja, eens dat zo voelt dat ook wel toch. Als huisarts denk je er ook zo over. Van, ja, als je nou gewoon een gevarieerde voedingspatroon aanhoudt, dan is dat voldoende en hoef je niet van alles te suppleren.
Nee.
Behalve dan bij een aantal groepen. Hè? Dus de vitamine D is natuurlijk voor 70-plussers belangrijk.
Oeh, en gevaarlijke uitspraak. Ja, vind je dat? Denk je dat?
nee, in ieder geval wel geadviseerd door onze beroepsgroep, Marco. Okay.
Ja, precies.
Net als foliumzuur geadviseerd is voor zwangeren.
Voor mij is daar heel duidelijk bewijs voor. Daarna wordt het heel, heel sketchy of je iets moet adviseren. Ja.
Ja, wat ik wel nog wel leuk vond, die zink die dan 2 dagen de verkoudheid bekort. Ja, er is een lage bewijslast. Maar toch komt dat wel, staat dat wel, komt het er echt wel uit. Uit diverse onderzoeken. En dus ook als je ze poelt. Ja, moet ik daar nou wat mee in mijn hoofd? Ik vind dat wel lastig. Ook weer dat fysiologisch mechanisme is dat ze dus de immuunfunctie, de zink kan de immuunfunctie dus stimuleren. Ja, dat is wat vaag. Ja. Maar het kan ook de binding en de replicatie van het virus in de weg staan. Daarom is het ook bijvoorbeeld in neussprays of gels beschikbaar. En als je dat gewoon op je slijmvliezen smeert, dan kan dat virus gewoon minder goed naar binnen. Oh, grappige theorie. Maar ja, je weet het niet. Dus ik vind het moeilijk. Ja, moet ik nou geloven dat zink iets doet of niet? Vind ik uit dit onderzoek heel, heel lastig. Uiteindelijk stellen zij de conclusie van, nou, dus de bewijslast is te laag. Maar ja, 2 dagen minder verkouden vind ik. Ja,
wel, is de moeite toch? Ja. Ja, klopt. Ik kan het rijtje net als honing bij hoesten en zo. Ook wel wat bewijs voor, niet heel denderend. Nou, ik vond het wel leuk. Alleen heb jij opgezocht hoeveel zink je dan moet nemen? Gewoon aan je dakgoot gaan knabbelen.
Ik heb geen dakgoot.
Misschien is lik ook genoeg, dat weet ik niet. Ja. Zullen we door naar het volgende artikel?
En dan nu een mededeling in plaats van de bespreking van het nieuwsitem over het onderzoek naar diversiteit in de huisartsenopleiding. De ANW-redactie vindt het belangrijk om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Daarom hebben we een bespreking van het nieuwsitem over dit artikel geselecteerd. In de uiteindelijke bespreking is dat niet zo uit de verf gekomen zoals we gewild hebben. We hebben dit nieuwsitem daarom weggehaald. Gaan Marco en Sjoerd nu verder met het volgende nieuwsitem.
De professionele identiteit van huisartsen in opleiding. En dat is dat professionele identiteitsvorming is het socialisatieproces waarbij huisartsen in opleiding leren denken, voelen en acteren als huisartsen. Om dat te verbeteren namen in 1992 derdejaars AJOS'en van 4 opleidingsinstituten deel aan focusgroepen. En het doel was om perspectief op de professionele identiteitsvorming te onderzoeken en mogelijk tot verbeteringen daarvan te vinden. In focusinterviews werden ze gevraagd wat ze daaronder verstaan. Wat is nou een goede huisarts volgens jullie? En dat werd geanalyseerd met mooie methodes. Inductieve thematische analyse, causale analyse, metafooronderzoek en analyse van tegenstellingen. Nou, in de mond vol. Daar kwam eigenlijk één ding uit en ook wel degene waar AJOS mee worstelen schijnbaar. En dat is de oeverloosheid. En de oeverloosheid is een vrij breed begrip. Maar dat werd dan onderverdeeld in 4 domeinen. Eén is dat je als één is de toegankelijke zorgverlener. Je bent het eerste aanspreekpunt voor een breed scala aan hulpvragen. Ook wanneer die niet direct medisch lijken. Twee is dat je een spin in het zorgweb bent. Het onderhouden van diverse samenwerkingen voor het samen kunnen leveren van de goede zorg. Daarnaast ben je een aanbieder van gepersonaliseerde zorg. En dan ben je constant bezig, en dat is ook wel herkenbaar. Voortdurend afstemmen van zorg op de unieke situatie van elke patiënt. Op talloze manieren. En daarnaast ben je ook nog eens op zoek naar het goede werk-privé-balans. Het streven van evenwicht tussen professionele verantwoordelijkheden en een persoonlijke ruimte. Om jezelf daar niet in te verliezen in deze veelzijdigheid, want alles biedt een brede waaier aan wat je er allemaal mee kunt doen, en daar moet je allemaal een weg in vinden, hebben AIO's dan toch wel behoefte aan wat houvast. Een balans tussen de externe verwachtingen en het eigen professionele identiteit. Nou, het is echt weer een kwalitatief onderzoek, dat benoemt waar AIO's tegenaan lopen. Dus ik weet niet wat. Er zijn niet hele harde conclusies aan te verbinden, behalve dat dit echt duidelijk speelt bij de AIO's. Nou, en zij concluderen eigenlijk: huisartsopleiders kunnen de professionele identiteitsvorm van AIO's ondersteunen door expliciet het gesprek aan te gaan over de oeverloosheid van het huisartsenvak. Daarnaast kunnen ze aandacht krijgen voor de werk-privébalans. En kan het ook bijdragen aan het welzijn van AIO's en kan het helpen voorkomen dat ze overweldigd raken. Vind jij het ook allemaal zo oeverloos, Sjoerd?
Mooi woord zeg, oeverloos. Ik zat het Engelse onderzoek, heb ik even bekeken, en daar hadden ze het vertaald als endlessness.
Endlessness. Dat klinkt wel. Het klinkt oeverloos, dan zie ik mezelf zo lekker gezapig, een beetje zo dobberen ergens zo'n meertje waar ik net de kantjes niet kan zien. Maar endlessness, ja. dan dat is diep.
Ja, dat is wel heel.
In de ruimte of zo.
Oneindig.
Het oneindige.
Ja. Ja, het is een prachtig thema. Kijk, het is inderdaad weer kwalitatief onderzoek waarbij je echt zo'n thema exploreert. En dan heb ik altijd moeite om echt de harde wetenschap daarin te zien. Thema, dat spreekt me wel heel erg aan. Dat raakt aan dus die professionele identiteit. Dat is, hoe ben ik nou een goede huisarts? En wat vind ik een goede huisarts? En zingeving ook, hè, van hoe wil je je leven inrichten? En waarom ben ik eigenlijk huisarts geworden? Wat drijft mij? En al dat soort vragen, die zingevingsvragen, die stel je niet elke dag. Je bent gewoon heel pragmatisch bezig elke dag. Maar ik denk dat het belangrijk is om af en toe wel die zingevingsvragen te stellen. En ook met je AIO's een plek te geven.
Ja. Ligt ook een beetje aan of je de oeverloosheid ziet als iets bedreigends. Want dan moet je kiezen in een zee van oneindige mogelijkheden. Terwijl aan de andere kant denk ik, ik heb zoveel vrijheid om. En ik heb een hele zee van oneindige mogelijkheden waarin ik zelf mag kiezen wat ik denk dat het beste is. Dat vind ik al, voelt juist als een enorme vrijheid om dat te hebben.
Ja, maar als beginnende dokter in een beroepsgroep is dat ook overweldigend. Want dan weet je nog niet zo goed welke grenzen je moet stellen. Daar gaat dit over. Hè, waar stel ik mijn grenzen op die domeinen die je hebt gesteld? Wat is nou de core van wat ik daarin wil doen?
Is toch eigenlijk gek, want wat je daar ook, je kunt daar best wel iets in kiezen en dat is dan goed. Er zijn een heleboel keuzes die eigenlijk per definitie wel goed zijn. Dat is juist de ruimte die je hebt.
Ja, maar die is voor jou wel net iets anders dan voor mij, maar heel erg gemeenschappelijk. Gemeenschappelijk binnen onze groepsgroep kiezen wij elk onze eigen details daarin.
Nee, dat bedoel ik. Dus de bandbreedte van wat goed is vrij groot. Jij doet het niet hetzelfde als ik. En dat is toch. Dat vind ik als misschien iets langer huisarts ben, vind ik inmiddels heel fijn dat ik die ruimte heb.
Nou, en wat ze hier zeggen is, het is belangrijk om daar ook bij stil te staan. En niet alleen de richtlijnen uit je hoofd te kennen, maar ook stil te staan van, wat betekent dat voor mij?
Ja, of je houdt gewoon eerst angstvallig aan de richtlijnen vast, want dan doe je het sowieso goed genoeg. En dat je pas na een paar jaar voorzichtig die richtlijn eens een keer durf los te laten in het individuele geval waarin het allemaal eigenlijk net niet zo handig was. Of je kunt dat, ik denk ook dat Ajax, dat heb ik in ieder geval gedaan in het begin. Dat ik, nou, als ik maar volgens de richtlijn doe, dan overkomt me niks. Dan doe ik het in ieder geval niet verkeerd. Ik denk dat dat misschien wel belangrijk is dan dat je het goede wil doen, maar dat je in ieder geval niet verkeerd wil doen in de eerste jaren van je huisartsbestaan.
Nou, herkenbaar. Ja. Nou, mooie thema's, maar geen harde antwoorden.
Nee. Nou, het zou ook een beetje jammer zijn als we hier het antwoord hadden en dan, nou, succes TW.
Nou, ik heb hier het laatste en vierde onderzoek wat we spreken, gewoon een keihard antwoord.
Oh,
namelijk over vroege medicamenteuze zwangerschapsafbreking. Want medicamenteuze zwangerschapsafbreking met mifepriston en misoprostol is bewezen zeer effectief en ook veilig voor het afbreken van zwangerschappen in het eerste trimester. En deze non-inferiority RCT laat zien dat dit ook geldt voor de afbreking van zwangerschappen in een zeer vroeg stadium, nog voordat echografische bevestiging van de zwangerschap plaatsvindt. Het is een Zweeds onderzoeksgroep die includeerde volwassene vrouwen die ongewenst zwanger waren in 9 verschillende landen. Dus een multicenter trial. De geschatte zwangerschapsduur was minder dan 6 weken. En de zwangerschap was met een vaginale echografie niet zichtbaar. Vrouwen met een pathologische zwangerschap, dus bijvoorbeeld bloedverlies of eenzijdige buikpijn of risicofactoren voor een ectopische zwangerschap, die werden wel geëxcludeerd. En de geïncludeerde vrouwen, en het waren er meer dan 1500, die kregen abortusmedicatie of direct na de inclusie, dat was dus de vroege groep, de onderzoeksgroep, of nadat eerst echoscopisch een intrauterine zwangerschap was bevestigd, een controlegroep. Mm-hmm. En dat is dus hoe het in veel landen gaat. De baseline kenmerken van de groepen die waren vergelijkbaar. Dan de resultaten. Er was geen verschil tussen de beide groepen in het percentage succesvolle zwangerschapsafbrekingen. Dus 95% in de interventiegroep en 95% in de controlegroep. Een mislukte zwangerschapsafbreking bestond uit een voortdurende zwangerschap. En dat kwam vaker voor in de vroege groep. 3% versus 0,1% in de controlegroep. Of bijvoorbeeld uit chirurgisch ingrijpen, wat juist voorkwam in de controlegroep. 4,5% versus 1,8% in de vroege groep.
Mm-hmm.
Dus dat was het kleine verschil tussen die twee groepen. Ja, in de praktijk, per 1 januari 2025, dat weten de meeste luisteraars denk ik, mogen de daarvoor opgeleide huisartsen de abortuspil voorschrijven aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn, tot en met een zwangerschapsduur van 63 dagen. Er hoeft niet standaard een echo te worden verricht, alleen op indicatie. En nou, dat advies dat sluit goed aan bij de resultaten van dit onderzoek. Ja, precies. En zeker ook bijvoorbeeld in landen zoals de Verenigde Staten, waarin abortus steeds meer taboe wordt, dat je dus een makkelijke manier hebt om toch toegankelijke abortuszorg te behouden.
Ja, nou, het lijkt me vooral prettig dat je dus niet hoeft te wachten. Want dat klinkt, deze onderzoek laat zien dat je dus voor een echo en al een heel vroeg stadium dat kunt toepassen, dat het eigenlijk net zo goed is. Dat lijkt me prettig voor de vrouw in kwestie als die de beslissing genomen heeft. En dan zonder dit onderzoek misschien denkt van ja, kan ik het nu al toepassen of moet ik daar nou mee wachten?
Ja.
Wat nemen we mee uit deze onderzoeken?
Nou, we hebben wel wat lastige thema's gepakt, moet ik zeggen. Heb jij een duidelijk leerpunt uit deze 4 onderzoeken?
Nee, de supplementen was een beetje bevestiging van wat ik al dacht te weten. En de anderen waren, nou, meer te kennis geven. En inderdaad goed om over de oeverloosheid. Nou, goed, ik denk dat laatste, dat triggerde mij misschien al het meest. Het is gewoon leuk om na te denken wat nou, dat je zelf ook verandert als je langer huisarts bent. Maar wat dat nou maakt, waarom dat nou anders is. Dat ik dat eigenlijk helemaal niet zo scherp heb. Ook in dit gesprek kwam het niet heel duidelijk naar voren. Maar dat is wel veranderd. En voor mij, als je dat expliciet kunt krijgen, kun je dat misschien ook uitdragen naar je AIOS.
Ja, en dat dus een mooi onderwerp is om met je AIOS over te filosoferen.
Ja, en dat gaat meer over je invulling van je van het vak op meer op bijna gevoelsniveau dan op kennisniveau. Ik denk dat het kennisniveau wel iets toeneemt, maar het is ook comfortabel zijn met de oeverluisheid of de chaos. En dat is veel meer, dat is meer een persoonlijke ontwikkeling die je gewoon meemaakt, die we allemaal meemaken, omdat we daaraan blootgesteld worden en daar iets mee moeten. Dan dat je nou zegt, nou, maar als ik maar nog een boek lees, dan verdwijnt dat gevoel. Nee, ik denk niet dat het in meer kennis zit, maar meer in het omgaan met de chaos.
En ook dat hoort bij de huisartsenopleiding, om daar je toe te verhouden.
Ja, nou, je kunt je afvragen of dat niet, of je niet gewoon meer tijd nodig hebt dan de 3 jaar in de huisartsopleiding om dat goed onder de knie te krijgen.
Dus, een leven lang leren, zeggen ze dan.
Mooi. Ja, ze nooit uitgeleerd, Sjoerd. Jij ook niet. Nou, jij bent, ik denk dat jij al dichtbij bent bij de. Je weet al zoveel.
Nou, zeg. Onderschat jezelf niet, vriend.
Nou, wordt weer een mooi clubje van wederzijdse bewonderaars. Had jij nog hier een punt uit de besproken artikelen?
Volgende maand weer.
Doen we dat? Sluiten we nu af? Ik ga Lubach kijken. Wat ga jij doen? Jij gaat pakken natuurlijk.
Ik ga mijn tasje pakken.
Ja. Dan sluiten we het af. Kun jij lekker je tasje gaan pakken? Niet voordat we hebben gezegd dat de volgende podcast, die verschijnt 9 juni, dus een week vanaf deze publicatiedatum van deze podcast. En die gaat over de herziene standaard van maagklachten. Dus mocht je daar wat van willen weten, luister vooral. Sjoerd, was me weer genoegen. Veel plezier op vakantie. Val niet van de fiets.
Dankjewel, man. Gaat goed komen.
Oké. Beste luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Goed gewoon.
Tot de volgende.
Omgekeerd kleuren. Herstellend van een enkel operatie zit deze dokter zelf met het been omhoog op de bank. Om de verveling te verdrijven krijg ik van mijn zus een omgekeerd kleurboek. Geen lijntjes om in te kleuren, maar fineliners om zelf lijnen en vormen te maken. Ik begin maar ergens. Tot mijn verbazing ontstaan er figuren en patronen die ook nog eens ergens op lijken. Ik voel voldoening en ervaar creativiteit. En bedenk, precies dat is huisartsgeneeskunde voor mij. Momenteel werk ik op de spoedeisende hulp voor mijn klinische stage. Als een geoliede machine worden er dagelijks een handjevol kolomfracturen opgevangen. Dezelfde vragen worden gesteld, dezelfde onderzoeken aangevraagd. Patiënten boven de 70 krijgen daarbij standaard een geriater, ECG, urine en labonderzoek. Na 3 maanden voel ik me een robot die het zorgpad afloopt met patiënt nummer zoveel. Ook als ik een ander behandelvoorstel doe, luidt het antwoord vaak: nee, doe maar volgens protocol. Ook als mijn klinische indruk is dat we met minder af kunnen. In de huisartsenpraktijk werkt dat wel anders. Wil je een patiënt niet insturen, dan noteer je een saturatie van 96%. Vertrouw je het niet en wil je wel insturen, dan vermeld je 93%, want daar schommelde het immers tussen. Is dat het ziekenhuis voorliegen? Nee, geen misleiding, maar een interpretatie passend bij je klinische blik. Dat ongrijpbare, maar o zo belangrijke onderbuiksgevoel. Wat we niet altijd kunnen duiden, maar allemaal voelen. Het pluis-niet-pluisgevoel. In het ziekenhuis is dat ondergeschikt aan de geregistreerde waardes en protocollen. Hetzelfde geldt voor buikpatiënten. Komt er naar lab, ECG, urineonderzoek, zwangerschapstest, echografie, X-thorax en soms ook nog een CT-scan niets afwijkend uit? Dan wordt er alsnog geopperd de gynaecoloog te consulteren. Ondanks dat je aangeeft dat je de patiënt er niet ziek uit vond zien, de buik niet pijnlijk en de anamnestisch geen gynaecologische aanwijzingen vond. Maar we hebben nog geen diagnose, is dan het argument. Naar huis met een duidelijk vangnet lijkt voor de specialist geen optie. Pluis-niet-pluisgevoel telt hier niet. Als co-assistent en beginnend arts hield ik van de zekerheid van een sluitende diagnose. Nu voel ik me in het ziekenhuis vooral een radartje in een systeem dat niet op intuïtie en een klinische blik mag varen. In de huisartsgeneeskunde is dat anders. Daar leer je vertrouwen op jezelf en op de patiënt. Met minder diagnostiek en meer dokterschap. Niet de patiënt binnen de lijntjes laten passen, maar de lijntjes om de kleuren van de patiënt zetten. Wat ben ik blij dat ik straks weer patiënten mag zien in de huisartsenpraktijk met een duidelijk vangnet. Want zeg nou zelf, is lijnen zetten rondom een patiënt niet een stuk uitdagender dan binnen de lijntjes van protocollen kleuren, zoals in een simpel inkleurboek?
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!